Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Geloel.
Max. En nog eens Max. Het was Max Verstappen dat de klok sloeg de afgelopen week. Met een gigantische ontknoping afgelopen zondag in Abu Dhabi. In Studio Voetbal werd er voor de verandering eens 20 minuten minder over de godenzone gesproken. Want zelfs de voetbalkenners wilden het liever over het autobotsfestijn hebben. Goed, nu wil ik het spectaculaire wereldkampioenschap van Verstappen niet kleiner maken dan dat het is. Want ook ik heb genoten van het grootste sportmoment van deze eeuw. Ver in de schaduw van het Formule 1 geweld werd er ook door Feyenoord gevoetbald. In Groningen reed Feyenoord zich na een stuurfoutje in het grind, waardoor PSV er op de ranglijst overheen denderde. Gelukkig haperde de motor van de bewierookte superbolide uit Amsterdam maar weer eens, waardoor ook het kampioenschap in de Eredivisie, voorspellingen van superkenners ten spijt, nog lang niet beslist is. Ik hoor het je als luisteraar al denken. Wat flauw om de parallel te trekken tussen het autoracen en het voetballen. Maar toch is er wel iets interessants wat we van deze intense strijd tussen Verstappen en Hamilton kunnen leren. Ten eerste, het materiaal hoeft helemaal niet van doorslaggevend belang te zijn. Volgens de kenners had Feyenoord zich dit seizoen niet in de titelrace kunnen mengen omdat de selectie veel te dun zou zijn. Het zware Europese programma zou wel op de ranglijst terug te zien zijn. Nou, we hebben de uitwedstrijden tegen zowat het hele linker rijtje gehad en staan er zo vlak voor de kerst nog geweldig bij. En in Europa eindigden we met twee landskampioenen ongeslagen bovenaan de groep. Ten tweede, met de juiste tactiek kan de favoriet toch nog verrast worden. De tactische keuzes van Red Bull-baas Christian Horner gaven dit seizoen misschien wel de doorslag. En laat Feyenoord nu net een tactisch brein aan het roer hebben staan. Die weet, om toch in autoracetermen te praten, precies of Feyenoord op softs of op harde banden moet rijden en of het misschien niet beter is om een pitstop te maken. Deze cruciale week, waarin een volgende ronde van het bekertoernooi op het spel staat en daarna de klassieker wacht, klinkt loodzwaar. Maar ons tactisch genie, de Christian Horner van de Eredivisie, zal er vast wel wat op verzinnen. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel die ik maak met Misha.
Hey.
En met Rob.
Ja, Jopie.
Ja, we ontkomen er niet aan. Max Verstappen, het was toch...
Ja, moeten wij nou ook nog wat van vinden?
Nee, oh, ja goed. Ik heb er net al volgens mij meer over verteld dan dat ik had willen. Maar ik heb ook
gekeken. Een mooie aftrap trouwens.
Ja, die heb ik niet zelf geschreven. Want ik was deze week echt inspiratieloos. Ik wist niks en ik dacht, ja, ik wil het er niet over Max gaan hebben. Dus ik heb mijn vriend Wesley gevraagd, wil jij wat schrijven?
Ja, dat deed
die heeft dat
gedaan.
Ja. Ik had zelf ook iets geschreven. Ik had het over namen. Want ik heb bijvoorbeeld opgedoken dat er in de geschiedenis van Feyenoord nog nooit een Max gevoetbald heeft.
Nou, oké.
Ik heb wel gezien dat er geloof ik 29 te Jannen waren en 11 Wimmen en 10 Jopen.
Oh, kijk.
Dus dat had ik wel opgezocht, maar toen dacht ik, ja, waar wil ik heen met mijn verhaal? Dus toen dacht ik, nee, ik moet toch hulp gaan vragen van mijn vriend Wesley. En die heeft mij bijgesprongen. Maar goed, dat gezegd hebbende, ja, Feyenoord heeft natuurlijk ook gevoetbald
ja.
In Groningen.
Yes.
De wedstrijd hebben we allemaal wel gekeken of hebben we echt niks gekeken vanwege de Formule 1?
Nee, nee, ik heb gewoon gekeken.
Oké, okay,
trouw gekeken.
Heel goed. Nee, oké, dan kunnen we in ieder geval gewoon volwaardig, want Ibrahim Afellay is al bij Studio Voetbal te claimen dat hij de enige was ongeveer die gekeken heeft. Dat is dus niet waar.
Nee, zeker niet.
Wij hebben met hem meegekeken.
Nee.
Ja, wat hebben we gezien?
Nou, vooral een heel pover FC Groningen. Man, wat is het echt... Een verschrikking om naar die club te kijken hoe hun met wedstrijden omgaan, Johan. Kijk, weet je wat het is? Je moet daar als supporter en als voetballer niet in meegaan in die theater.
Ja.
Maar toch, op een of andere manier, raak je toch weer gefrustreerd van het liggen en het aanstellen ja. En het maar voor die goal hangen.
Suslov, ja, die was toen bezig in Foptuik, hè?
Ja, verschrikkelijk.
Toch het over andere sporten. Volgens mij had hij beter op, noemen ze een sport waar je veel op de grond ligt. Judo of zo moeten
gaan. Kijk, ik begrijp het ergens ook nog wel. want ja, hun strijden natuurlijk voor die punten. En als je de tegenstander zo lastig kan maken, is dat ergens ook wel weer je verdienste. Maar
het is een beetje, ik hoorde dat de commentator ook al zeggen, het is een beetje een trend momenteel in de Eredivisie, zeker tegen de top 3. Dat kan je als compliment zien, ja. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Dat op zich wel wat zegt over Feyenoord, dat heel veel ploegen zich zo opstellen als Groningen deed.
Ja.
Maar het maakt het er niet leuker op, weet je.
Ja, maar ik ga nu toch, zowel wat jij net vertelt, Misha, als wat jij nu als nuance toebrengt, Rob. Ik ga dat wel even van tafel vegen. Want ik geef ze groot gelijk, die clubs. Het is ook extreem arrogant, want het eerste wat ik aan jou vraag, Misha, van wat vonden van de wedstrijd? Jij begint over de vreselijke tactiek van Groningen. Ja,
ja, hun verdiensten.
Ik vind dat niet meer dan hun goed recht en ik vind het heel kleinzerig op het moment dat we daarover beginnen. Ik vind dat tegenovergestelde van ja, wat Feyenoord daar tegenover zet, want het is wederom een vijfmansverdediging waar wij niet doorheen weten.
Nee, klopt.
Want
daar
de eerste helft
helemaal gelijk in.
Ojojoj, was echt niet te doen. Het was ik zeg wel vaker los, slechte maar, Feyenoord, maar dit was echt heel matig.
Ja, maar dat komt omdat vooral in de... Ja, je creëerde wel je kansen. Want ja, wel je Feyenoord...
Eerste helft niet, man.
Eerste helft niet. Maar naarmate die wedstrijd vordert... Ja, de eerste helft was wel echt heel matig. Och. Ik heb echt een paar keer gewoon moeten knikkenbollen. Ja, echt heel erg.
Weet je wat met de eerste helft was? Ik heb op een echt gigantisch laag niveau gevoetbald. Maar het, ik zat naar die wedstrijd te kijken. Ik denk, dit is gewoon alsof ik zelf weer in die vierde klasse voetbal. Ik heb El Hankouri een bal zien ingooien die niet goed was... Ik heb, lege tribunes, dat was bij mij op het vierde niveau ook altijd wel hetzelfde verhaal. een zogenaamde grappige man langs de kant die allemaal leuke verhaaltjes vertelt waar niemand op zit te wachten. Nou, die hadden we ook in de commentator.
Ja, ja.
Er was geen paas kwam aan. Het was echt alsof het vierde klasse amateurs was waar ik naar zat te kijken.
En dat is natuurlijk, was ook verschrikkelijk. Dat was
wel keepers beetje... die ballen uit hun handen laten glippen, zowel bij hun als
bij ons. Zeker. Ook bijna in de
dus die eerste maar dat was het enige schot van hun.
Ja.
Feyenoord heeft oprecht, dat vind ik, wil ik echt wel Feyenoord meegeven... nauwelijks iets weggegeven.
Ja,
voetballend, zeker de tweede helft, kwam Feyenoord echt wel goed voor de dag. Alleen die eindfase was verschrikkelijk. En vooral de laatste 10 minuten de foute keuzes maken.
Ja.
Zo'n moment, weet je nog, dat Dessus op een gegeven moment kon.
Ja.
Rond de 79e minuut.
Juist, ja. Ja.
Had hij moeten doen.
Ja.
Maar dat hij had hem gewoon echt mee moeten geven.
Dat was deze wedstrijd. Ik geloof dat we 27 kansen hebben gecreëerd of zo. Maar als je dan naar expected goals kijkt, geloof ik twee. Dat geeft wel aan dat de kansen die je krijgt... Ja, het is hartstikke leuk en aardig dat je heel veel kansen bij elkaar voetbalt. Maar op het moment dat je schiet vanaf de middenlijn... Ja. Gaat hij er niet in, kan ik je wel vertellen. En ja... Nou ja, goed. Stapje terug. Want je kon aan de opstelling van FC Groningen alweer opmaken... dat die weer met vijf verdedigings ging spelen.
Ja, maar dat wisten we al ver van tevoren.
Dat ging gebeuren. Is het dan nog houdbaar? Deze discussie hebben we al vaker gevoerd... maar ik vind hem elke week meer relevant voor om Toornstra. Maar in het verlengde daarvan ook Til. Want ook Til vond ik weer echt vreselijk om naar te kijken.
Ja, maar Til heb je wel nodig voor die diepte. En
ja, maar welke diepte, is er niet?
Maar kijk, heel veel spelers bij Feyenoord willen de bal in de voeten. Een Sinistera heeft liever een bal in de voet. Een Linssen heeft liever de bal in de voet.
Ja.
Een Alireza heeft dat ook liever. Die heeft liever dat hij die bal... Dus dan ga je die diepte ook niet vinden. De enige in die opstelling is... die de diepte wilt zoeken achter de verdediging.
Maar die diepte is er niet, want zij staan dus echt letterlijk... Ik heb een paar keer het beeld stopgezet.
Veel beweging en niet altijd maar die bal in je voeten willen hebben.
Ja, maar dat ben ik niet helemaal met je eens.
Nee, dat mag
heel lang. Dat is de tactiek of de theorie, in zoverre klopt het. Maar op het moment dat Groningen, en dat deden ze echt, hè. Die stonden gewoon dikwijls gewoon met z'n achter, negenen, gewoon in rijtjes van twee op de 16.
Toch zou je iets moeten forceren.
Ja, maar dan heb je dus wat meer, denk ik, creativiteit nodig. En dan kom je uit bij spelers, weliswaar misschien die niet in vorm is. Jaan Baks of Reece Nelson. Dat vind ik dan logischere keuzes dan het steeds maar proberen met Toornstra als rechtsbuiten. En die vind ik hartstikke te billig in grote wedstrijden.
Nelson veel meer dreiging heeft, zowel aan de bal als zonder de bal, met zijn snelheid. Alireza vind ik niet heel spannend op het moment dat je hem diep stuurt of... Op het moment ook niet. Ja,
maar er is geen diepte. Er is geen diepte. Je kan geen bal wegsteken. Want ze staan nogmaals op 6 meter van hun eigen keeper. Dus ja, waar is die ruimte?
Ja, dan moet je juist veel. Je moet juist zorgen voor veel beweging.
Dat is anders dan diepte creëren.
Precies.
Nee, op het moment dat Linssen inzakt, zou je altijd ervoor moeten zorgen dat iemand in die ruimte komt. Dat iemand moet altijd met Linssen mee.
Nee, maar,
snap je? Maar dat geldt toch ook voor Sinistera. Op het moment dat hij die loopactie al maakt naar binnen toe, zonder bal. Dan komt er aan de zijkant altijd ruimte voor een Malasia. Zo creëer je beweging.
Ja, maar dan nog is de ruimte heel beperkt.
Omdat als, ja. zij, als zij zo dicht tegen hun eigen 16
voetballen... Als jij nog 15 meter hebt vervolgens... Maar ja, nu sta je bij de diepgang, zeg maar, sta je ongeveer op de achterlijn.
Maar zou je dan lager moeten beginnen?
Ja, maar dat betekent dat je hun de bal geeft en dat je zelf gaat counteren. Dat is natuurlijk niet de geest van Arne Slot.
Nee, want Feyenoord wil graag de bal hebben.
Dus het is heel logisch dat clubs als NEC, FC Groningen, FC Twente... Nou, we hebben het al die voorbeelden kunnen opnoemen. Dat die denken, weet je wat, Feyenoord heeft het moeilijk... tegen ons op het moment dat we heel compact, heel dicht tegen elkaar aan gaan spelen... en heel dicht tegen onze eigen 16. Eigenlijk zoals Dick Advocaat het eerste wat hij deed toen hij bij Feyenoord overnam... eigenlijk ook Feyenoord gewoon 15, 20 meter naar achter halen.
Ja.
Meer op de reactie gaan voetballen. Ja, dan merk je gewoon dat Feyenoord het heel moeilijk heeft. En dan vind ik het bijna niet meer uit te leggen... ondanks dat ik Toornstra alles gun... en zeker. Dat Til ook nog altijd weer zijn waarde heeft. Maar dan vind ik het bijna niet meer uit te leggen... dat je in ieder geval met die twee spelers... die creatief weinig tot niks brengen.
Nou, het is ook... Ik heb het lijstje gezien. Ik kan het nu even niet optrommelen. Maar het is ook... Dat werd nu aantoonbaar gemaakt met cijfertjes... dat sinds Toornstra rechtsbuiten speelt... dat Feyenoord aanzienlijk minder kansen creëert eigenlijk. Zeker tegen die kleinere clubjes.
Ja.
Dus dat daar moet... En ik denk ook wel dat Slot niet achterlijk is. En daar ook wel mee maalt. Dat was zijn grootste... struggle is op dit moment, denk ik.
Ja,
hoe ga ik dat oplossen?
Het helpt niet dat Jaanbaks gewoon niet in vorm is. Want ook zijn invalbeurt was niet goed.
Nee,
dus
nee.
Het is niet een reden dat je zegt, nou die halen we er even uit. Dan zit Jaanbaks erin.
Nee, je hebt eigenlijk alleen echt Nelson. Of je doet Linsa erbuiten. Maar ja, dat is
Linsa als rechtsbuiten is ook vrij moeizaam.
Dus het is moeilijk. Maar goed, laten we ook niet vergeten. Heel vaak lukt het ook wel. Hè. En lukt het maar met één doelpunt verschil.
Toornstra maakt vorige week een goal.
Weet je wat het ook is?
We hadden zondag gewoon geen goal tegen moeten krijgen. Op basis van de kansen.
Zeker, wat jij zegt, Rob, dat is helemaal waar. Kijk, op mij, we kwamen terecht 1-0 voor.
Ja.
Misschien een beetje een frommel goal, maar het was wel zwaar terecht. Feyenoord
zeker.
Was gewoon oprecht.
Voor al die bal van Sinisterra op de paal. Ja, dus we hadden echt ook wel grote
schot van Sinisterra wat net naast gaat.
Ja.
Dus die was echt verdiend. Maar de kunst is dan om... Ja, nou ja, een verschrikkelijke fout van Senesia. Weet je hoe... Ja, daar kan je elke tactiek op bedenken, maar dat is gewoon waanzinnig
die
slap verdedigd.
Heel, heel slap in, ja.
Echt als een juffrouw.
Ja, eens. Kijk, en dat is ons favoriete spelletje. Is gaan we zwarte pieten. Wie is
nee,
wie
je
is
kwalijk? Je hoeft Senesi niet te zwarte pieten.
Senesi maakt daar weer de grootste fout.
Ja.
Maar wat ik niet vind helpen. Ik heb die beelden nog een paar keer terug zitten kijken. Hmm. Er is echt 0,0 druk op die Duarte als die bal verzet.
En Toornstra was te laat.
Ik weet niet per se of het zijn man
was.
Ja, die liep erheen. Maar volgens mij was het meer, maar dat is heel tactisch. Die Duarte is gewoon een middenveld. Dus volgens mij had hij opgepakt moeten worden door of Uisnes of Kukcu. Of misschien nog wel door Til. Maar goed, dan gaan we heel erg de tactiek in. Maar het feit dat die gozer zo alle tijd heeft om die bal te verzenden. Wat een fantastische bal was. Maar ja, Senesi doet daar natuurlijk helemaal niks.
Nee,
maar het is niet voor het eerst. Ik bedoel, hij gaat wel vaker onder een bal door.
En Bijlo was ook... halverwege onderweg.
Er werd ook geroepen naar Bijlo en Malasia. Natuurlijk hadden die iets anders kunnen staan of iets anders kunnen ingrijpen, maar ik vind dat...
Het begint bij uiteindelijk hoe die paas gegeven kan worden.
Maar je helpt een Groningen dan wel weer volledig in de wedstrijd om...
Ja, die kunnen gewoon weer terug naar wat ze deden.
Nou ja, precies. Die kunnen dan weer gaan verdedigen met z'n allen.
En dat vond ik wel de grootste frustratie inderdaad, dat Groningen niet echt moeite heeft hoeven doen om eraf te komen. Want meestal is zo'n 1-0 voorsprong wel lekker, want dan moet Groningen
iets anders gaan doen. Juist dan zul je zien dat Feyenoord met de kansen die ze creëren veel effectiever zouden zijn.
En ik denk dat 95% van de keren dat je deze wedstrijd speelt, dat dan de conclusie na afloop is, het is een moeizame, maar terechte overwinning.
Maar is het niet voor aankomende woensdag, en dan komen we misschien later nog wel op, dat we misschien eens ervoor moeten zorgen dat we juist in de eerste helft al snel een goal proberen te maken? Okay.
Ja, dat is altijd wel fijn, hè?
Het klinkt heel simpel wat ik nu zeg, maar die eerste helft was natuurlijk best gesapig. Maar als je daar nou ervoor zorgt dat je de eerste 45 minuten echt even er goed voor zorgt dat je de tegenstander onder druk hebt.
Denk je niet dat de intentie is met Micha? Natuurlijk denk ik dat wel. Dat Slot zegt, weet je wat, doen we de eerste helft rustig aan, zetten we het gas erop.
Maar het is toch wel heel opvallend dat ik zeg niet dat Feyenoord dat in de eerste 45 minuten nooit doet, maar Feyenoord scoort wel vaak pas het laatste gedeelte van de wedstrijd.
Ja, maar ik denk dat je dat... En die cijfers heb ik niet en die data heb ik hier ook niet voor. Maar ik denk dat je dat goed kan uitleggen door het feit dat Feyenoord hoog druk zet, dat we tegenstanders relatief snel kapot spelen, dat die een uurtje, 70 minuten goed mee kunnen en dan vaak door die wissels, hè, Linsen eruit halen, verse Dessers erin.
Ik ken het principe.
Dat je dan uiteindelijk een tegenstander kapot speelt. Dus dat je dan wat vaker in de slotfase scoort, vind ik niet heel
maar
gek.
Maar je moet het jezelf toch ook dan proberen makkelijk te maken. Want nu zit je eigenlijk een hele wedstrijd tegen een muur op aan te voetballen.
Ja, maar we doen nu net of de oplossing echt heel simpel is of zo.
Dat je met een iets andere mindset... Want ik geloof ook echt, het was ook niet de rustverhouding... Want al die spelers hadden natuurlijk rust gekregen
ging
afgelopen
het ook
donderdag
niet
op een enkeling na. Hè,
maar ik denk niet dat jullie me begrijpen.
Vertel dan.
Nou ja, ik leg het toch net uit.
Ja, maar ik begrijp het wel. Alleen het is denk ik op papier heel makkelijk te zeggen hoe
maar
je het
wat moeten ze anders doen dan? Wat zeg je dan concreet wat ze anders moeten doen volgende wedstrijd? Als ze dan tegen Twente woensdag spelen. Wat moeten ze dan concreet anders doen?
Ik zou veel nadrukkelijker de eerste 15, 20 minuten gaan voor die allereerste goal. Waardoor de tegenstander moet gaan komen.
Maar
daar
ik denk
zou
echt,
ik voor
Messi,
gaan.
Ik denk echt dat ze dat doen. Ik denk echt dat het intentie is. Dat zie ik ook altijd met druk zetten en proberen snel die goal te scoren. Dat ook echt het idee is van Arne Slot, dat ze proberen vroeg die trekker over te halen.
Ik alleen dat nu... Dat
maar is het dan gewoon een kwaliteitskwestie?
Nee, ik denk dat dit gewoon een incident is.
Nee, niet per se een incident, want nou ja. We kunnen het hele rijtje opnoemen. FC Twente uit, RKC thuis, NEC thuis, wat hebben we nog meer? Sparta uit, het waren allemaal wedstrijden waar ploegen zich gewoon echt hebben ingegraven. Waarin hetzelfde soort spelbeeld. En uiteindelijk win je ze vaak wel, ook vaak in de laatste slotfase. Hè, met goals
hebben
in
een paar
de verlenging.
Keer echt geluk gehad.
Maar dus daarom denk ik van ja, hoe voorkomen we dit nou aan? Dat is een hele interessante discussie. En die voegen ze ook echt wel in die trainerskamer.
Tuurlijk.
Maar ik denk echt door toch die omzetting. En nogmaals, ik hou van Toornstra. Ik zou Toornstra altijd als een van de eerste op het veld zetten. Maar ja, op dit moment kan je hem niet meer handhaven als rechtsbuiten. Dat is gewoon niet te doen. Dus moet je of kiezen of Kukcu of Toornstra of Uisnes. Een van die drie moet vallen. Nou ja, dan vrees ik dat Toornstra het haasje is.
Of Til.
Deel zou inderdaad ook nog in het verlengde daarvan kunnen. Maar goed.
Die gaat hij er nooit uit halen.
Nee, dat is hij wel ver van volgens mij.
Wat ik zeg. Die staat gewoon nog steeds wel
en
tweede op de
heel onterecht. Nee, ik wou zeggen.
Dus het is ook niet dat hij helemaal... En hetzelfde geldt voor Toornstra. Die maakt ook belangrijke goals en assists en weet ik wat allemaal. Want een paar weken geleden gaf hij nog de beslissende assist. Uiteindelijk waardoor we doorgaan in Europa enzovoort. Ja. Dus ik vind hem ook rete lastig. Alleen ik zou nu iets vaker een soort van creatieve speler willen zien. En die heb je in selectie. Het is niet zo dat we hem niet hebben. Want we hebben Reece Nelson. Hebben we af en toe dingen laten zien waarvan denk ik... Hey, volgens mij zou dat een oplossing kunnen zijn. Moet hij ook maar eens bewijzen over een serie van een paar wedstrijden. Ja. Maar ja, die kwam er nu in de 88e minuut, geloof ik.
Ja, die valt wel vaak laat in.
Ja, die kon ik niet helemaal plaatsen. En wat ik zeg, de wissels vielen allemaal niet lekker in. Dessers vond ik niet goed invallen.
Nee, wat jij voor mij zei jij het al, Misha. Maar dat de laatste paar wedstrijden zie ik dat al dat hij iets te graag voor eigen succes gaat.
Ja. Ja, dat was natuurlijk in die Europese wedstrijd tegen Maccabi. Dat had hij ook een beetje soms oogkleppen.
Van de spits snap ik dat wel. Een beetje bewijsdrang hebt, dus ik begrijp het wel. Ja. Alleen nu moet je... Ik hoop dat hij dat een klein beetje afleert. Af en toe iets beter om zich heen kijkt.
Ja. Hey, toch wel even, we hebben net zijn naam al genoemd. Bijlo. Maakt natuurlijk even een slippertje, waardoor het bijna fout gaat in die eerste helft. Als je het hebt over concentratiegebrek, nou was dat volgens mij een beetje het verhaal van die hele eerste helft. Dat iedereen er niet helemaal 100% bij was. Alsof ze nog in die race zaten.
In de Formule 1 zaten.
Dat zou zomaar kunnen.
Oh, dat kan ook nog.
maar uiteindelijk pakt hij wel een absurd goede bal, hè, op het einde nog. Dat hij van richting veranderde, bal via Trauner. Dat hij even verkeerde voet, die vind ik hem echt goed pakken. Maar ik wil het ook even over die keeper aan de andere kant. Op een gegeven moment maken wij een goal.
Mm-hmm.
Til, althans via de kluts, die hem eigenlijk ziet die gozer hem er zelf in. Maar daar gebeurt er toch helemaal niks, dat die scheidsrechter hem afluidt.
Dan moet je mij even helpen.
Ja, mij moet je. Was het niet buitenspel?
Nee, het was geen buitenspel. Gewoon een duel. En dat hij duel aangaat. En hij pakt die bal en die rebound laat hij los.
Ja.
En die soort van half pakt hij. Ja. En Til, komt fel in. En daar in de kluts gaat hij uiteindelijk die goal in.
Ja, eigen goal, toch?
Ja, het was uiteindelijk een eigen goal. Dat hij gewoon heel slecht wegwerkt via de keeper.
Ja, een keeper wordt altijd heel erg beschermd, hè?
Zeker in zijn eigen 5 meter gebied.
Ja,
dat is ook vaak een discussie. Ja, hoe snel laat je als keeper... Kijk, Drommel heeft er een handje van. Die verliest ongeveer elk luchtduel binnen de 5 meter. Ja, het is zo.
Ja,
die krijgt daardoor wel vaak een vrij trapje mee. Ja, Bijlo verliest wat minder in de 5 meter. Dus daar valt het dan meer op. Ik weet niet, de keeper van Groningen... Ik let daar niet wekelijks op.
Geen goede keeper.
Nee.
Laat veel ballen los ook.
Ja, dus nee, ja, ik vond het niet. Het was niet een enorme boosmaker. Maar...
Oké, het feit dat je hem niet meer kon herinneren, geeft wel aan dat het
Wat ik trouwens wel goed vond, is dat Makkely hem gelijk geel gaf bij het eerste beste moment dat hij begon vrij te trekken.
Ja, vreselijk. Ik heb me zo zitten irriteren aan Makkely. Ik irriteer me niet vaak een scheidsrechter, maar die ging volledig mee in de wedstrijd. Alles wat soort van klein duwtje, hup, fluiten, waardoor die wedstrijd nog moeizamer en
lag maar je bedoelt de gele kaart
voor de keeper? Voor Leeuwenburg?
Ja.
Oh, maar de tijdrekken. Dat hij in de 6
dat dan gelijk in de kiem
ja, dat was dat, wel wat.
Daar hou ik dan daar ja, toch? Wel van.
Hey, maar, nou, want we zijn best wel negatief. Terwijl we uiteindelijk, ja, maar ik heb in de donderdag podcast gezegd. We winnen daar over het algemeen niet zo heel veel. Was er eentje die wel uitblonk? Is er een speler die jullie willen noemen waarvan je zegt, die was wel goed?
Ik vind Trauner echt zo stabiel. Dat vind ik zo fijn.
Terwijl die op een gegeven moment ook weer een bal inspeelt, waardoor hun bijna een counterkans krijgen.
Ja. Dat is een paasfoutje.
Ik vond Trauner, vond ik namelijk niet zo, nee. Ik vond de enige vond ik, die ik echt goed vond, maar die kreeg overal lage cijfers en die werd uiteindelijk ook weer vroegtijdig naar de kant gehaald. Ik vond Linssen echt goed spelen. Met al die simpele korte balletjes, die steekballetjes.
Ik vond hem niet slecht.
Ik vond Linssen goed spelen.
Ik vond Linssen nou niet echt de uitspring of zo.
Maar
qua betrouwbaarheid vind ik het wel prettig dat Trauner die straalt wel gewoon natuurlijk waanzinnig veel rust uit.
Dat Senesi 70% van Trauner krijgt, want dan staat hij er iets zekerder op.
Zonde, want dat was natuurlijk tot vorig seizoen de man die ongeveer het meeste geld in het laadje moest gaan brengen bij een transfer. Ja, dat gaat niet meer lukken op deze manier.
Nee, het wordt een interessante winter
ook. Hij speelt niet waardeloos hoor, niet. Alleen hij heeft wel vaak in wedstrijden van dit soort momentjes.
Te veel van die kleine foutjes die je nu wel een beetje aan het achtervolgen.
En dat wisselt zich dan af met een geweldige tackle en een fantastische paas, want die heeft hij ook.
Ja.
Dus dat is een beetje, gek aan hem, hè? Dus ik weet niet wat het is. Of het gemakzucht is.
Nou, ik ben benieuwd deze winter, op het moment dat er een bod komt van 15 miljoen. Ik denk dat je het moet doen.
Ja.
Daar waar je een jaar geleden had gezegd, nee, minimaal 25 bij.
Nou, we hebben het eerst over gehad. Er is natuurlijk we hebben die gast voor 7,5 geloof ik gekocht. Hè?
Ja.
Flink, heel veel geld voor Feyenoord. Dan is 15 miljoen niet zo gek veel. Ook omdat je natuurlijk dat niet netto 7,5 overhoudt.
Nee, daar gaat nog veel vanaf.
Dus eigenlijk verdien je niet zo heel veel op hem dan. Dat vind ik dan wel weer zonde.
Ja.
Maar goed, het moet ook geen Lazovic worden.
Nee.
Die uiteindelijk alleen maar minder waard werd.
Lazovic of all people.
Ja, nou, goed. Ja, bijvoorbeeld.
Hey, over oud Feyenoord had ik gesproken.
Oh,
in de vette.
Ja, weer een uitstekend weekje, jongens. Ik heb weer mensen moeten slachtofferen die het ook hadden kunnen halen, maar er niet in zijn gekomen. Dus ik begin op nummer 3 met Rick Karsdorp.
Oh.
Dezelfde competitie waarin wij uitkomen, de Conference League, moesten zij een vrij belangrijk potje spelen, want ze waren afhankelijk van het resultaat van Bodo Glimt tegen een Bulgaarse
ploeg. Ja, dat is gênant, vind ik dat.
Is Mario nog trainer?
Zeker weten.
Ja, nou, hoe lang nog?
Goed, dus zij moesten zelf spelen tegen CSKA Sofia. En ja, ze moesten winnen en dus hopen dat Klimt niet zou winnen. Nou, dat laatste is inderdaad gebeurd. Zij zelf hebben uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Ze begonnen echt super. Met 0-3 was het al vrij snel. Met 2 echt loepzuiver assist van onze Karsdorp.
Keurig.
Waardoor uiteindelijk zij ook eerste zijn geworden in die pool. En ook de dans ontspringen om die extra tussenwedstrijd te spelen, waarvan de loting overigens is geweest.
Nou, en wij ontlopen Roma.
Wij ontlopen in ieder geval.
Dat is ook wel fijn.
Dus Karsdorp zien we in de finale wel. Hey, en dan op 2. De Chinese competitie is weer hervat. Ze hebben daar de competitie in 2 gesplitst. Hè. De bovenste 8 spelen voor het kampioenschap en de onderste 8 spelen om de degradatie te ontlopen. Nou, in die onderste pool zitten 2 oud-Feyenoorders. Die staan toevallig op 2-1.
Sammy Larsson?
Nou, die staat inderdaad op 2.
Nee, joh.
Die was vooralsnog niet echt een gelukkig huwelijk in China. Want ja, sinds 2020 dat hij daar speelt, februari, heeft hij pas 18 wedstrijdjes gespeeld. Blessures en verblijfsvergunningen en quarantaineperikelen. Het was allemaal vreselijk.
Voor die vreselijk veel geld per wedstrijd omgerekend.
Ja, wat hij dan verdient. Ik denk dat hij 8,5 miljoen per wedstrijd ongeveer verdient. Zo weinig dat hij gespeeld heeft. Nou goed, hij moest nu zijn competitie weer hervat. Ja. Met Dalian Pro tegen Henan Songshang Longmen.
Ja, maar die kan je normaal, daar moet je ook altijd van winnen.
Ja, nou, het stond heel lang 0-0. Tot de 83ste minuut de bal op een metertje of 25 lag aan de linkerkant van het goal. Sam Larsson ging erachter staan en die dacht, weet je wat? Ik ga die bal eens even nemen. Die schoot hem via het hoofd, maar echt gewoon keihard via het hoofd. Die hem echt die bal volledig van andere richting veranderde. Maar uiteindelijk ging hij het goal in. Hij werd gegeven aan Larsson. Dus die was uiteindelijk de matchwinnaar. 1-0 gewonnen hebben ze.
Maar jij zegt dat het een geweldig weekje was. En een soort halve eigen goal.
Hij gaat de boeken in als een goal van Sam Larsson. Dat was de matchwinnaar. Nee, dat is hartstikke knap.
Nou, zit er nou
op nummer 1 is ook een oud-Feyenoord die in China speelt. Die zou je hem niet meteen weten. Want het is namelijk Marco Vinovic. Die is sinds afgelopen zomer is die ook naar China verkast. Die had een clausule in zijn contract bij ADO Den Haag dat hij transfervrij kon vertrekken op het moment dat er een club uit het buitenland kwam. Nou, die kwam er. Ja. Het was namelijk de Tianjin Yinmen Tiger. Ja, die naam. Ja, fantastisch. Goed, ja. Die moesten spelen tegen... Ja, dit is een dit is echt een bekkenbreker.
Mondvol.
Chongqing Liangyang Athletic. Dat is ook mooi, hè? Dat Athletic. Gewoon, we proberen even iets Engels erin te pompen. Nou, die kwamen ook in die degradatiepool kwamen ze op 0-1 achter. Maar toen kregen ze, in de 60e minuut, een bal op eigenlijk naar identieke plek als Sam Larsson die ik net beschreef. Een metertje op 25, aan de linkerkant van het goal.
Ook via het hoofd.
Vianovic ging erachter staan, nou, maar die schoot hem echt met de perfecte snelheid, perfecte plaatsing, echt keihard in het kruis. Pierre van Hooydonk zou er jaloers op zijn. Het werd uiteindelijk de 1-1, dat was ook de eindstand.
Vianovic.
Dus nou ja, daarom vond ik dat hij, omdat deze goal zo knijtertje mooi was, ga die even terugkijken. Het was echt een mooie goal, maar die moeten nog even flink aan de bak, want ja, ondanks dat puntje staan ze dus nu voorlaatste. En de laatste twee die tegen de uit China. Dus leuk. Moeten we nog even aan de bak.
Over spelers gesproken waarvan je echt torenhoge verwachtingen had.
Ja.
Vianovic.
Ja, die kwam, ja, goh.
Ik weet nog, ik heb een vriend van mij, die is redelijk fanatiek voor PSV. En ja. Ik weet nog dat die appte op de dag dat Vianovic kwam. Nou, een beetje wat AZ, wat VI en allebei over AZ vroeger zeiden van... AZ is Feyenoord op alle fronten voorbij.
Ja.
Dat vond hij met de aankoop van Vianovic. Toen had hij datzelfde gevoel bij Feyenoord ten opzichte van PSV.
Dat is niet zomaar.
Ajax dat was op zich ook best wel een logische transfer.
Het was heel logisch. Het was een hele logische opvolger van Klaasje. Ja. Maar ja, Ajax haalde Gudel. PSV haalde Van Ginkel.
En wij haalden ze met de beste.
En ik weet nog, de kop van VI van Feyenoord doet de beste zaken van de drie. Nou, dat is niet helemaal goed uitgepakt.
Nee. Het kan verkeren.
Ja, afgelopen zondag speelden wij natuurlijk tegen FC Groningen. En ik schakelde vrij laat in. En ik zag de eerste twee minuten van die wedstrijd. Heb ik vrijwel niks gezien. Omdat er één grote rookwolk in dat stadion hing.
Ja.
Ik had even niet helemaal scherp waarom dat was. Dus ik heb het even nagevraagd bij mijn FC Groningen vriendjes. En die gaven aan, dat is hun laatste eerbetoon aan gevallen FC Groningen supporters. Ja. Eigenlijk wat wij natuurlijk altijd aan het begin van het seizoen doen. In de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint. Doen zij dat de laatste competitiewedstrijd. Of tenminste de laatste thuiswedstrijd. En toen dacht ik, misschien is het wel eens leuk om over tradities te gaan praten.
Zeker.
Ook in het kader, omdat we deze week waarschijnlijk ook weer de uitzwaaitraining hebben voor de klassieker.
Nee. Nou,
die gaan we niet hebben.
Dus besloten training.
Ja, maar dat is het altijd. Maar dan staan ze al op de dijk. Dus...
Oké, maar het is niet dat de mensen echt fysiek langs de lijn kunnen.
Zijn. Nee, dat is al tijden niet dat we überhaupt naar trainingen kunnen. Dus ik dacht, laten we het eens gaan hebben over tradities. Want ja, bij voetbal horen toch ook heel veel tradities. Tradities
Zeker.
Zijn toch vaak de dingen die de club maken. Maar ik dacht, laten we bij aan beginnen eens met dat uitzwaaien. Hè, de befaamde laatste zaterdag voordat de klassieker is. Zijn jullie er wel eens heen geweest?
Jazeker.
Okay.
Ik niet bij de laatste training voor de klassieker. Dat
ik ging best wel vaak eigenlijk. Echt, wel op het oude terrein nog.
Ja. Ja,
dus bij het nieuwe Varkenoord heb ik het, of 1908,
ja.
Heb ik het nog niet gedaan. Maar wel toen het nog, toen je echt nog aan het krijt stond ongeveer van de zijlijn.
Ja.
Toen heb ik het wel eens gedaan. En later, als je dan wat ouder wordt, heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ja, het is voor ons als supporters heel erg leuk. Hey, je hebt ook echt het gevoel, nou, die adrenaline pompt op in je lijf, die fakkels, gezang. Ik heb wel eens het idee of het nou helpt, weet ik nooit.
De resultaten zijn over het algemeen niet heel goed tegen.
Maar kan het niet averechts werken, dat er dan zo'n druk op die gasten komt?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk alleen...
Dat is mijn gevoel wel, hoor. Ik vind helemaal geen slechte vraag van Michel. Ja,
ik vind het ook geen slechte vraag, ik denk het alleen niet.
Ik heb het wel vaker afgevraagd, van weet je, van elke wedstrijd, tegen wie het ook is, kan je redelijke resultaten overleggen. Dat je een keer verlies je, maar over het algemeen win je en dan speel je gelijk. Nou, tegen de club uit de hoofdstad is dat over het algemeen niet zo. Als je onze resultaten kijkt de afgelopen 100.000 jaar, dan staan er meer nederlagen op het papier dan dat de overwinningen staan.
Ja.
Wij maken die wedstrijd super groot. Voor ons is die wedstrijd ook super groot. We willen ontzettend graag winnen. Iedereen, als je aan iedereen vraagt wat is je topfavoriete vijf Feyenoord momenten, zal er altijd wel een klassieker bij zitten die gewonnen
bij
werd.
Bij mij zitten er denk ik twee.
Nou, nee, precies. Precies. Dat zal voor meer gelden.
Ja.
Kortom, dus het is een belangrijke wedstrijd. Alleen door het uitzwaaien van de bus op het moment dat we uitspelen in Amsterdam. Of die laatste training. Ik heb het gevoel van, je maakt het daardoor ook super groot. Terwijl die spelers eigenlijk gewoon het gevoel moeten hebben in hun hoofd. Ook al weet ik dat het niet dat helemaal zo. Dat ze gewoon tegen Eagles thuis spelen of tegen FC Twente thuis.
Nee, dat het gewoon een wedstrijd is.
Een wedstrijd is in de plaats van een wedstrijd waar het om leven of dood gaat. Want dat wordt vaak gedaan. Ik geniet van de beelden.
Ja.
Ik vind het ook mooi om altijd te zien. En je zag het ook in de Disney-documentaire ook van hoe het vanuit de andere kant beleefd werd. Hè? Die spelers die dan naar buiten komen en dan die gasten op die dijk die staan met die fakkels en alles.
Ja, en daar krijg je dus de indruk dat ze dat ook best wel tof vinden.
Ja,
ze vinden het ook wel tof. Wat je nu zegt, het lijkt me wel grappig als ze dan die wedstrijd al komt. Dat dan aankomende zaterdag dat iedereen die wedstrijd gewoon kapot negeert. Maar dan gaan ze juist denken van, waarom staan ze hier nou niet?
Ja, nee, maar...
voor de mindfuck, maar ook voor
de balans. Dat je een keer bij Eagles thuis doet. Dat je gewoon denkt, van, ja, we gaan niet alleen maar die hele grote wedstrijd.
Ja, dan gaan we daar choken. Ja, dat moet je ook niet hebben.
Ja. Ja, nee, ik zal ook geen lineair verband zal er zijn tussen fakkels op afsteken op de training voor de wedstrijd.
Nee.
Maar het is... Ja, volgens mij moet je die wedstrijd zo normaal mogelijk gaan benaderen.
Ja, wij maken het natuurlijk. En dat is ook gewoon omdat het in mijn... Even als ik het over naar mezelf kijk. Het zit ook in mijn bloed en in mijn hele gedrag in de aanloop naar die wedstrijd. Nu is het korter omdat er daadwerkelijk nog een wedstrijd tussen zit. Dus nu ben ik oprecht nog niet bezig met de klassieker.
Nee, ik ook niet.
Maar ja, ik weet wel daarna, ja, dat gaat het komen.
Ik wil er ook nog niet mee bezig zijn.
Dus nee, het is ook niet zo, weet je, ook de voetballers, en zeker degene die al wat langer bij ons voetballen, is Jens Toornstra, Justin Bijlen natuurlijk, omdat hij vroeger zelf... de Feyenoord jongens, zeg maar, van onze club, ja, dat is onontkoombaar dat die daar niet op een net wat andere manier mee bezig zijn of naartoe gaan dan inderdaad tegen Go Ahead of NEC of wat dan ook.
Ja.
Dat is gewoon niet zo vreemd. En je voelt het toch bij jezelf van binnen. En dan kan je wel heel erg dat proberen in te dammen van...
Nou ja.
Laten we eens wat minder aandacht aan geven. Maar ja, misschien de laatste
keer dat ik het vanavond ga doen in deze podcast. Maar als we iets kunnen leren van Max Verstappen, in zover ik daar enige kennis en kijk
cool
op
blijven.
Heb, is het toch de coolte. een soort van het onverstoorbare. Ja. En inderdaad dus echt het zo benaderen dat Ajax hetzelfde is als... weet ik veel, een bekerwedstrijd tegen vierde klasse amateurs.
Ja.
Maar goed, daar hebben we het al heel veel over die klassieken. En dat moeten wij dus vooral niet gaan doen, want er zit eerst nog een wedstrijd tussen.
Ja.
Die gaan we straks voor bespreken. Zeker. Maar we hadden het over tradities. Nou, we hebben het nu al gehad over die laatste training. Zijn er andere tradities binnen de club waarvan je zegt, die vind ik zo mooi. En daar ben ik zo trots op dat bij Feyenoord hoort.
Ja, er is er eentje die ik echt heel erg mis. En dat is de eerste training van het seizoen. En dan vooral... die naast de Kuip toen nog was.
Ja, dat was tribunes opbouwen en alles.
Dat vond ik zo waanzinnig. Ik was, denk ik, even kijken, denk een jaar of 7, 8 toen ik voor het eerst daar naartoe ging. En ik ging mijn Feyenoord shirtje halen, bedrukken met mijn eigen achternaam erop.
Ja.
En toevallig was die eerste training daar. Dat wist ik niet en mijn vader wist dat ook niet. En die staantribunes en die sfeer, jongen.
Ja.
Ik denk dat het moment is dat ik echt diehard Feyenoorder ben geworden. Ja. Ik hield daar zo van. Ja. Ik vond het waanzinnig mooi, jongen.
En het was altijd vreselijk. Want ik ben heel veel van die eerste
super
training...
Superdruk.
Het is meer een soort van, we gaan weer beginnen, dat gevoel.
Ja.
Van, maar je zit alleen maar naar dat die gasten rondjes aan het lopen zijn. Want er komt bijna geen bal aan te pas.
Nee.
Het is alleen van, oh, je ziet, oh, Feyenoord binnen hoe spelen. Oh, wat even kijken hoe die loopt. Ja, nou, interessant. Dan weet je hoe die rondjes loopt op het veld. Dus over het algemeen was het niet om aan te gluren van wat je zag... Maar het was vooral het gevoel van, we beginnen weer.
We gaan weer beginnen.
En ja, ik ben ook wel eens een eerste training geweest sinds we dat in de Kuip doen. Dat vind ik helemaal niks aan. Want daar is de Kuip te groot voor om dat in 3 van die vakken te doen.
Dat is ook een beetje doodgebloed, hoor.
Dat is wel een beetje doodgebloed. Dus die traditie is inderdaad eentje die een beetje doodgegaan is.
Ja.
En die, ja, wat mij betreft, terug mag naar hoe het vroeger was. Krijg je dat nooit meer langs het trainingsveld langs de Kuip ligt er altijd niet meer, maar... maar zijn er andere tradities die er nog wel zijn waar je van geniet en waar je blij van wordt?
Ja, ik heb er wel één. Ja, dat is niet een traditie omdat Feyenoord dat heeft bedacht.
Nee.
Maar dat is zo gegroeid. Maar ja, ik heb... Kijk, voor mij is... Er zijn bij mij heel veel factoren waarom ik op zondag naar de Kuip wil.
Ja.
De belangrijkste is natuurlijk Feyenoord.
Ja.
Ja.
Maar daarnaast voor mij, en dat geldt voor heel veel Feyenoord supporters, weet ik, en dat kan je ook zien als je er bent, op Varkenoord of allemaal andere plekken, zeg maar de PMDS, oneerbiedig gezegd, want het gaat echt niet alleen om dom bier zuipen. Het is voor mij echt een sociaal gebeuren. De uren dat ik voor een wedstrijd, dat ik op Varkenoord sta, en zeker voor spannende wedstrijden, is het letterlijk, hè, een klassieker is een goed voorbeeld, of een belangrijke Europese pot, je zinnen even verzetten nog, voelen dat iedereen gespannen is, maar het lekker allemaal niet over hebben. En lekker lachen met z'n allen en een beetje zingen af en toe. Ja, dat is een traditie die natuurlijk gewoon vanuit supporters ooit, weet ik veel wanneer, is ontstaan. Toen ik voor het eerst naar de Kuip ging, was ik echt met seizoenkaart dan, was ik 12. Nou, toen deden we dat al. Nou
ja, toen ook al 4 bier naar binnen.
Ja, 4 fristie en gaan. En nou, mijn 14e kwam daar een pilletje bij. En, nee, maar... Dus ik doe dat al
15e de ene sleutelbos naar de handen.
Ja, precies. Robbie Sos werd ik ook wel genoemd. Nee, maar toen... maar dat is al 22 jaar hetzelfde. Nou, als je een traditie hebt. Ja, weliswaar heeft Feyenoord dat nooit bedacht. Van nou, jongens, ga maar lekker op Varkenoord een biertje drinken. Maar dat is voor mij al 22 jaar traditie.
Ja.
En dat is de mooiste traditie die ik bij Feyenoord vind hangen. Los van, nou ja, misschien ik wil het gras niet voor jullie voeten wegmaaien. Dus ik hou erover op.
Nee, nou, maar ik herken mij daar zelf ook wel. Ik ga dan niet elke thuiswedstrijd naar Varkenoord. Want ik moet en rijden. En als ik één biertje op heb, dan wil ik niet één biertje drinken. Dan wil ik gaan. Zeg ja. Maar dan wil ik het terug.
Ja.
Dus dat doe ik dan niet gewoon voor mezelf.
Ja.
Maar gewoon de reis naar de Kuip toe voor mij. Vroeger, toen ik niet meer met mijn vader ging, ging ik met mijn vrienden. We gingen altijd eerst met de bus. En dan gingen we eerst even naar de Albert Heijn. Want we hadden de avond daarvoor flink gedronken. Dus wel een katertje. Dus gingen we even een soort kater voeden. Ik haalde altijd bij de Albert Heijn 2 chocoladecroissantjes en zo Vivid. Dat was mijn standaard ding al. Dat was 1. Ja. Nou, dan gingen we met de bus van Zierikzee naar Rotterdam. Nou, Zuidplein. En dan de reis er naartoe. Ja, een beetje over voor de wedstrijd praten. Een beetje biertje drinken ondertussen weer. En nou, en dan op het vak. En dan gewoon de wedstrijd beleven. Een beetje uitkateren in de Kuip. En dan gewoon zien hoe de Kuip weer voller raakt. En dan steeds meer meegaan in de atmosfeer. En nou, ja, op een gegeven moment wordt dat auto. En dan Dat vind ik ook echt het mooiste wat er is. Gewoon in de Kuip. En ik kom graag vroeg in de Kuip. Want ik vind het mooi om die Kuip vol zien te stromen.
Ja, ja.
En eigenlijk zie je altijd, dat zo ervaar ik dat, een kwartier voor de wedstrijd denk je van, oh jezus, het is nog leeg. En dan, bam, ineens is het vol.
Ja, dat is wel veranderd volgens mij. Dat was vroeger altijd eerder wat voller dan
nu. Dat gevoel heb ik nog steeds wel, hoor. Ik herken me niet in het beeld dat het een kwartier voor tijd dat je het gevoel hebt van het is nog half leeg. Ik vind juist altijd dat het, ook als je het hebt over tradities, ik ben altijd graag vaker rond een uurtje voordat de wedstrijd begint ben ik in staan. Ja, dan vind ik er al verrassend veel mensen zitten.
Ja.
Want je zit gewoon te zitten. Ja, er gebeurt niks.
Nee.
Hè? Als je het hebt over iets wat...
Nou, ik weet niet of het over hetzelfde gaat hebben, maar die wilde ik ook nog wel noemen van wat er niet meer is.
Nee, ja, goed, die wilde ik straks nog wel gaan vragen, maar die kunnen we nu alvast. En dan kom ik straks wel bij mijn dingen die ik mooi vind bij de club en mooie tradities. Maar het afschaffen van de voorwedstrijd, de jeugdspelertjes. Ik heb heel wat van die potjes zitten kijken. Het is gewoon, ja, ik heb het al vaker gezegd. Ik volg natuurlijk ook veel Amerikaanse sporten. En ik word altijd, als je het hebt over hoe zij de sport benaderen, als een soort van vorm van entertainment. Ik weet dat iedereen nu half brakend die microfoon op zijn kop heeft zitten. Maar ik vind dat het voetbal, en dus ook Feyenoord, daar iets weer wel maar over meer mag over nadenken.
Is daar trouwens een reden voor waarom die wedstrijden niet meer doorgaan?
Nou, 1 heeft het volgens mij gewoon te maken met de professionalisering. Het feit dat die gasten natuurlijk ook schema's hebben waarin het misschien niet heel erg chill is om gewoon een extra wedstrijdje op zo'n zondag te spelen.
Ja.
Competitieschema's enzovoort. En het zal ook met een grasmat te maken hebben.
Ja.
Al denk ik niet dat je heel veel schade hebt van, laten we zeggen, 11 ventjes van 15 kilo. Want zoveel wegen die gastjes in de eetjes en de F's en weet ik wat allemaal.
Ja, het waren ook niet alleen maar eetjes en F's.
Nee, maar eetjes ook.
Ja, maar goed. Ja. Het was niet het tweede wat ging spelen. Nee. Het was niet de onder 18 bij wijze van
spreken. Vond ik een van de leukste tradities die Feyenoord had.
Laatst was het, een paar jaar geleden was het toch weer eentje.
Ja, eentje.
Was toch weer een keer een voorwedstrijdje met onder 12 geloof ik was dat toen. Ja, dat zou ik wel weer tof vinden om terug te krijgen.
Ik ook.
Dat vond ik ook altijd wel bij Feyenoord horen. Dat je gewoon altijd, al wist ik soms niet eens waar ik naar zat te kijken. Maar ook de andere kant, ik heb best wel wat mensen gesproken die vroeger gewoon op het veld hebben gespeeld in de Kuip bij hun lokale club. Dat ze dan tegen Feyenoord moesten en weggevaagd werden. Want het werd altijd 7-8 of 19-0.
Ja.
Dus, ja, maar de beleving dat je in de Kuip mocht voetballen.
Ja, precies. Hey, maar eentje, ja, als je het hebt over tradities waar die ik ook koester, ontkomen die aan duiken in de fontein. Dat is natuurlijk ook echt wel typisch Feyenoord. Ja, dat hoor je bij een enkele andere club. De helikopter hoort natuurlijk ook echt wel bij Feyenoord.
Ja, weet je wat ik leuker vind aan de helikopter? Is dat er elk seizoen wordt er gespeculeerd of er nog een transfer in zit.
Het is bijna een soort Sinterklaas.
Ja, goed is dat, hè?
Ja.
Ik vind het echt goed.
Ja, terwijl er nooit iemand in zit.
Nou ja, dat seizoen met Elia. Dat Elia erin zou zitten.
Zou kunnen, ja,
en dat het gewoon een supporter was die een prijs had gewonnen.
Ja,
ja. Man. Ja, dat is natuurlijk iets. Kijk, die helikopter is natuurlijk waanzinnig grappig. En dat was ooit ook. Soms toch ook nog een soort. Kon nog wel een verrassing zijn in theorie.
Het is gewoon bij één keer maar Marek Saganowski. Volgens mij in 1994, in die jaren ongeveer.
Prachtig.
Een Pool. Al was het. Ik heb het later nog een keer gefactcheckt. En toen was het verhaal toch iets anders. Dat die dag daarvoor al was gecontracteerd. En dat het ook wel in de krant had gestaan. Maar ik weet nog dat er heel veel mensen. Ik zat toen op het vak. Ik was een jaartje of 12, zoiets 11. En dat we echt. Hè? Wow. Dat we echt naar elkaar zaten kijken van wie is dit? Wie is dit? Ja. Hier moeten we meer van weten. En toen pas dat iedereen in dat vak op een gegeven moment langzaam, oh, nou ja, dat is een nieuwe speler. Maar uiteindelijk heeft hij nog nooit een nieuwe aanwinst. Dus we lachen elke keer als een helikopter overvliegt bij de Kuip. Van, zou dat er een zijn?
Ja, dus dat kan natuurlijk niet meer.
Nee, Het kan ook niet meer in deze tijd.
In die zin, verrassing is er wel uit in een helikopter. Het is voor die spelers nog aardig dat je met een helikopter je eerste dag... Maar ja, ook niet meer, want het gros komt daarna pas.
Dus. Nee, eens. Maar goed, degene die ik die officieel niet eens van ons is, maar eentje waar ik... Waar ik heel trots was, nogmaals, terwijl we eigenlijk een bijrol speelden in dit verhaal. We hebben het over de knuffelactie. En dat was natuurlijk de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Ja. Het was ook geïnitieerd door de ADO Den Haag fanclub. Nou, die zijn gedegradeerd. Dus misschien is dit een mooie tijd om die actie gewoon eigenlijk in te pikken en eigen te maken. Want ik vond dat altijd zo mooi, die knuffelregen van al die kindjes die in dat vak onder het uitvak zaten. En al die blijdschap op die koppies. Ik ben mezelf vader van twee natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen hoe mooi dat moet zijn dat je daar dan zit. Inderdaad gewoon van boven al die knuffels naar beneden geflikkerd ziet worden. En ja, hoe dat vond ik echt mooi. En dat vind ik ook fijn.
Het verbinding met de voetbal, zoiets.
Ja, daar denk ik nogmaals, daar kan Feyenoord echt wel wat mee doen. En Feyenoord doet ook best wel wat met goede doelen. En ook met het maar dat, ja, dat is heel makkelijk. Ik heb hier heel veel knuffels liggen die ik zit te wachten tot ik een keer weer naar beneden kan smijten. Maar ja...
Ik heb er ook al genoeg inmiddels verzameld,
Ik heb een hele grote, zo'n Angry Bird, die ik ooit op een kermis heb gewonnen. Dat lijkt gewoon het idee dat ik dat ding naar beneden mag smijten. Dat ik allemaal die Angry Bird naar het stadion loop. Ik verheug me daar ontzettend op.
Ja, mooi.
Maar ja, goed, vooralsnog gaan we en niet naar het stadion en kunnen ze ook niet naar beneden gooien. Dus we moeten daar nog even mee wachten. Hé, als laatste, zijn er nog tradities, we hebben het misschien al een beetje over gehad, waarvan je zegt, nou, die zijn er nu niet of die zijn er geweest, maar die moeten we echt weer in hersteld worden. Die moeten we gaan opnieuw gaan initiëren.
Ja, ik zou het echt heel vet vinden. Kijk, we gaan natuurlijk tegenwoordig altijd op trainingskamp naar wat warmere oorden of naar de bergen. En dan spelen we dan zo'n... Want tegenwoordig speel je bijna geen normale oefenwedstrijd. Het is altijd een toernooitje.
Het zijn altijd toernooien. De Las Palomas Cup of zo.
Ja, en ook hoe stom het ook klinkt. Het is toch wel lachen als je met zo'n veel te grote beker aan het einde van zo'n trainingskamp op de foto mag.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk jaren gehad vroeger dat je volgens mij de AD Cup heette, de Rijnmond Cup.
Ja.
Poort of Rotterdam Cup hebben we nog gehad. Met echt wel leuke tegenstanders. Hè.
Chelsea, Liverpool, FC Porto, Dortmund, Tottenham.
Ja, dit is Messi's finest hour. Hoor. Elke keer als het over die oefenwedstrijden gaat, dan leeft Misha helemaal op.
Johan, je moet het zien. Ik was toen een jongetje van 12 die samen met zijn vader naar de Kuip ging. En
natuurlijk, ik snap het ook wel. Alleen die tijd krijg je niet meer terug. Want al die grote clubs die zitten allemaal in Amerika.
We hebben dit jaar tegen Atletico Madrid geoefend.
Ja.
En natuurlijk, je gaat niet City, Paris Saint-Germain. Hoeft voor mij ook niet trouwens. Kutclub. Maar goed. Ja. Dat is en Juve ieder jaar naar de Kuip halen.
Ja.
Maar als het weer zou kunnen, nog los van de vraag of dat reëel is, dat zo'n
mooi
voortoernooi zou ik wel heel tof vinden als dat weer kwam. Gewoon in de Kuip. Ook lekker voor de Kuip. Goede reclame.
Ja. Nou, oké.
Inkomsten.
Huppa. Voor. Misha, jij nog?
Ja, hij mijt hem echt finaal voor mijn voeten.
Ah, heerlijk. Nou ja, oké. Okay. Ja, nee, maar dat
echt
kan.
Waar, ja. Ja, sorry.
En hij heeft unaniem besloten, want ik ben voor. Misschien kunnen wij hem sponsoren, de Kankerloop Cup. Ik ben wel bereid om een cup van 3,5 meter lang en 40 kilo zwaar, ben ik best bereid om te sponsoren. Als dat de clubs naar Rotterdam trekt, dan
zal er wel.
Dan trek ik de knip.
Ja,
ja, geen cup.
De KG Cup. Nou ja, ik denk dat ze nu ontzettend enthousiast worden in de Kuip.
Ik denk dat wij de telefoon en de mailbox gaan overstromen nu.
Zoals we net al zeiden, het is nog niet tijd om vooruit te blikken op de klassieker, want wij moeten midweeks, aanstaande woensdag om 6:00, moeten wij weer naar Enschede. Twee weken geleden moesten we daar al spelen. We mogen wederom naar Tukkerland om daar in dit geval te spelen voor de beker.
Ja.
De tweede ronde van de beker. De eerste ronde zijn wij natuurlijk vrijgeloot omdat we Europees verband uitkwamen. Twente heeft toen uit moeten komen tegen Os 20 en toen met 0-2 gewonnen door 2 goals van Zerouki. Nu moeten we tegen elkaar spelen.
Ja.
Hebben we er zin in?
Jawel.
Nou. Hebben we er zin in?
Jawel.
Nou. Maar dat ligt denk ik gewoon meer aan omdat we al weten wat FC Twente tegenover Feyenoord heeft gezet. En dat we daarom al zoiets hebben van, nou, dit gaat weer zo'n wedstrijd worden net zoals Groningen. Ja, ze gaan weer inzakken. En dan krijgen we weer zo'n gesapige wedstrijd als afgelopen zondag. Dus,
dat denk ik niet.
Nee?
Nou ja, misschien zal de instelling van Twente wel hetzelfde zijn, maar het is een bekerwedstrijd. Dus die moet je ook gewoon uiteindelijk winnen.
Nou, ja.
Daar en Twente gaat niet voor 90 minuten, misschien gaan ze wel voor 0-0, maar dan moeten ze daarna nog een half uur vol gaan houden.
Ja.
Van ik denk dat ze iets eerder uit de tent worden gelokt, Twente. Ook zichzelf uit de tent lokken misschien. Dus ik denk dat er ietsje meer ruimte ontstaat. Hoop ik, hè. Dit is alleen...
Nee, maar ik denk ook dat het feit... Ze hebben best wel veel hoon en kritiek gekregen op die vorige wedstrijd. Ja. Ook van eigen publiek, die weliswaar toen natuurlijk niet in het stadion aanwezig was. Maar best wel ook als je de social media een beetje volgde van de Twente kant. Dat mensen zeiden van ja, we zijn wel Twente. Ze staan ook gewoon hoog in de Eredivisie op dit moment. Hebben sinds dat ze van ons gelijk gespeeld hebben, hebben ze daarna al 2 potjes gewonnen.
Ja.
Afgelopen weekend. Nou, ze hadden wel met 8-9-1 kunnen winnen tegen, tegen RKC. Ja,
die met hun kans zijn omgegaan. 2-1. Absurd,
uiteindelijk
jongen.
Werd het maar 2-1. Maar ik denk dat zij ook een iets betere flow zijn, een iets beter gevoel. En daardoor ook misschien iets meer naar voren gaan voetballen. En wat jij zegt erop, dat is wel echt een essentieel verschil ten opzichte van de competitie. Ja, uiteindelijk na 120 minuten moet er een winnaar komen.
Ja.
Dus, en die zekerheid hebben ze ook niet dat ze dan met penalties zomaar even winnen.
Nee, precies.
En hou het maar eens vol 120 minuten tegen Feyenoord. Het zijn maar weinig ploegen überhaupt die tegen ons de nul hebben gehouden.
Ja, die 90 minuten volhouden.
Precies, zij en Drita kom ik op, volgens mij, van alle clubs een beetje. Kortom, ik denk dat het een net iets andere wedstrijd gaat worden, maar wel weer een pittige, want zij gaan natuurlijk wel terug naar hun oude recept en lekker verdedigen en vooral op de counter, want ze hebben natuurlijk wel een paar van die snelheidsgasten voorin lopen met die Mizijan, die kan lekker lopen.
Laatst in onze appgroep was er iemand, ik zal geen namen noemen,
ja,
en die vond, dat roept hij dan wel snel. En die weet zelf ook wel, dat roep ik misschien iets te snel. Die Zerouki, die zou bij Feyenoord moeten kunnen meedoen.
Ja, dat hebben we in de voorbeschouwing destijds toen op FC Twente hebben we het daar ook over gehad. Dat Zerouki, kijk, FC Twente is best een leuke club gewoon. Als je kijkt gewoon wat voor spelers...
Nee, geen leuke
ik
club.
Ik Twente ook geen leuke club.
Nee, maar als je het hebt over het spelersmateriaal wat ze hebben...
Ja, dat is een ander verhaal.
Nee, oké. Okay, nou, okay. Ik heb ook niet zoveel moeite meer met
prima middenmotor.
Nou ja, dat is denk ik dat je ze onder verdoet.
5 tot 8.
Nou ja, dat is voor, zeker van waar ze vandaan komen, vind ik dat ze dat heel goed doen. Als je kijkt wat voor spelers. Hè, die Mees Hilgers, die schijnt dan in de belangstelling te staan van Feyenoord, vraagteken. Een jonge speler die nog geen 30 potjes in de Eredivisie heeft gespeeld.
Het is ook geen slecht team. Ik bedoel, je hebt op zich best wel ook wel leuke namen met zo'n Oosterwolde. Nou, die Czerny is op zich voor het Twente-niveau.
Nee, die niet. Oh ja, oké. Okay. Je positief.
Voor Twente-niveau, ja, okay. Prima. Dat, Ricky Verwolswinkel, die kennen we allemaal wel.
Flap. Had dit weekend, had deed alles goed. Die speelde echt heel goed.
Alleen 2 hat-tricks moeten maken.
Ja, oké. Okay. Deed bijna alles goed.
Ja.
Nee, maar dus er loopt best wel wat talent rond. Mm-hmm. Een mooie balans tussen wat oudere spelers. Hè, van Wolfswinkel, achterin die Prupper. Brama op het middenveld. Een goede keeper. Oenerstal vind ik een van de betere keepers.
Zeker. Keepers zijn ze erop vooruit te gaan.
Absoluut, ja. Zeker. Ja, dat is de enige club die een speler deal verkoopt, is dit? Verkoopt aan PSV. En uiteindelijk er beter van wordt om de reservekeeper van PSV.
Dat is echt een beetje alsof je... nou maakt het verschil tussen dit twee keepers misschien iets te groot. Maar dat bijvoorbeeld... Ik zeg maar wat, in de tijd van Art van Peppen. Dat Roda naar Barcelona gebeld had en zegt, joh, jullie hebben toch Messi lopen? We hebben Art van Peppen, zullen we ruilen? En dat Barcelona zegt, oh, dat is eigenlijk wel prima.
Ja. We nog wat short op blinked back. Let's do it. Ja. Ja, dit vind ik een hele treffende gelijkenis.
Ja, treffende gelijkenis.
Ik denk inderdaad dat ze dat allemaal in Twente ook erkennen, zo op deze manier. Nee. Ik vind het een goede keeper. En dat is,
zeker.
Dus ik vind Twente een uitgebalanceerd goed elftal. En ja, nogmaals, ja, we winnen er ook niet zo van. Want ik heb de statistieken er even bij. We hebben daar meerdere keren natuurlijk tegen gespeeld. We hebben 17 keer gewonnen in totaal. Hè, dus ook in bekerverband en competitieverband. 17 keer gewonnen, 18 keer verloren en 23 keer gelijk.
Zo heel erg in balans.
Het slechte nieuws.
Ze hebben een beter doelsaldo.
Als je puur kijkt naar de uitwedstrijden in bekerverband, hebben we daar 3 keer gespeeld.
3 keer verloren.
3 keer verloren. In 2004 voor het laatste keer, 2003, 2004.
Uh-huh.
We hebben 1974, 75 en 1976, 77 hebben we alle 3 de edities dus verloren in Enschede. Dus we hebben daar in zoverre wel wat recht te zetten, al zal niemand deze wedstrijden meer herinneren. En zal er niet kwaad bloed nog zitten van die wedstrijd.
Nee.
Dus,
nou ja,
ja.
Maar onder Arne Slot is alles anders, jongens.
Okay. Maar op zich, ik ben ook niet dat ik denk van... Dit wordt een uitschakeling of zo. En ik denk wel dat we gewoon doorgaan.
Ja.
En zeker op wat Rob net ook wel aanhaalt, daar had ik niet zo goed over nagedacht. Is ja, hun moeten natuurlijk ook.
Natuurlijk.
En op het moment dat hun gaan moeten, denk ik dat Feyenoord dodelijk efficiënt is.
Dat hoop ik wel.
Ja. Ja.
Ik denk dat er ietsje meer, dat het iets leuker wordt ook om naar te kijken in die zin. Want Twente is inderdaad wel. Ze zou het. Weet je, ik heb er geen moeite mee als nou ja, laten we zeggen, 10 van de 17 Eredivisie de clubs. Zich volledig ingraaft tegen Feyenoord. Maar een paar zijn er wel een beetje iets meer aan hun stand verplicht om er ook nog iets van te proberen te maken.
Twente is wel zo'n ploeg waarvan je verwacht Groningen eigenlijk ook wel.
Normaal liet er wel, maar dit seizoen duidelijk niet.
Iets meer. Goed, dus nou ja, maar dan de vraag is, we hebben het net al een beetje misschien voorschot op dat verhaal gedaan, van ja, met welke elfen? We hoeven ze niet allemaal langs te lopen, want bijvoorbeeld hè, met een Trauner en een Lazio en Bijlo hoeven volgens mij geen discussies, want we stellen gewoon de sterkste elf op, hè?
Ja,
we gaan niet tuurlijk. Zoals je vaker een bekertoernooi ziet, dat je zegt van we gaan met de tweede keeper spelen.
Nou, ik vind de beker oprecht wel een belangrijke prijs.
Oké. Okay.
Voor Feyenoord. Het is sowieso de snelste weg naar Europa.
Ja, er is die.
Ja.
Messi's clichémachine.
Ja, daar is die weer.
Nee, maar hoezo? Prijzen zijn prijzen, Johan.
Eens.
Als je die kan winnen, moet je er altijd voor gaan.
Ja.
Nee, ja, en ik wil ook alweer een Johan Cruijffschaal spelen.
Zin in.
Al liever in een andere rol, maar...
Ja, precies. Ik wou dat zeggen. Dat je gewoon,
maar goed, laten we die discussie echt parkeren.
Laten we precies. Maar dus ja, hoe gaan we het opvullen? Zeggen we van, ja, Twente is een grote tegenstander, dus we doen de Toornstra-variant. Of zeggen van, nee, we moeten Jaan Baks weer wat ritme geven, dat hij eindelijk een keer uit die malaise komt. Of we zeggen toch Reece Nelson op de flank.
Nou, met Nelson gaat hij sowieso niet beginnen, als je gewoon een beetje realistisch gaat...
Nou, ik denk dus misschien juist nu meer dan ooit, omdat je natuurlijk ook een paar dagen later, mag niet meespelen, speelt wel mee, dat je ook een belangrijke pot hebt.
Ja.
En Toornstra liep natuurlijk al een beetje te klooien met blessures.
Ja, dat hij gewoon voor de zekerheid kiest om Toornstra toch even wat rust te geven voor zondag.
Dan vergeet ondertussen niet hoeveel minuten Til al maakte.
Ja, die speelt
en
ook
die houdt
alles.
Het oogschijnlijk goed vol.
Ja, nee, precies.
Maar ook daarvan zou ik het wel logisch vinden. Je mag best, kijk, tuurlijk moet je met ongeveer je sterkste spelen.
Ja.
Ik vind wel dat je in een bekertoernooi in dit stadium, hè, het is ook nog geen halve finale, met een klassieke daarna, dat je op één of twee posities mag wijzigen, vind ik niet heel gek. Maar
dat je met Geertruida centraal op de plaats van Senesi bijvoorbeeld, en dat je zegt van Jaan Baks rechts buiten.
Of Jaan Baks rechts buiten, dat zou ik nog snappen.
Maar goed, zeg het maar. Welke kleine aanpassingen zouden jullie dan doen ten opzichte van afgelopen zondag?
Ik zou het middenveld in stand houden.
Okay.
En dan zou ik Toornstra slachtofferen.
En dan wie zet je erin?
Ja, ik persoonlijk kies ik liever voor Nelson.
Ja.
Maar ik denk dat hij voor Jaan Baks gaat.
Oké.
Ja.
Rob?
Ik denk dat wat Micha zegt, dat gaat gebeuren.
Ja.
Maar, jullie weten, ik hou van voorspellingen die niet uitkomen. Dus ik ga dan voor... ik denk dat Geertruida trouwens...
Ja, denk ik ook al beginnen. Dat Pedersen een keertje weer op de bank hier.
En dan ga ik... denk ik dat Toornstra naar 10 schuift en...
dat Til dan...
Til geslacht wordt.
Oké.
Okay. Ja, daar geloof ik helemaal niks van.
Ja, maar Til speelt alles. Je vraagt wat ik denk.
Nee,
ik denk het ook niet. Maar ik zou het wel eens interessant vinden.
Precies,
interessant. En dan in ieder geval voor de rechtsbuitenpositie. Daar wil ik eigenlijk een wijziging zien.
Ja.
En dan maakt het mij verder niet zo heel veel uit of Til of Toornstra nou voetbalt.
Precies.
Dat vind ik allebei prima.
Ja, nee, ik heb net al een beetje voorschot genomen op wat ik denk. Ik denk dat Geertruida in de basis gaat komen. En ik denk inderdaad dat Toornstra niet als rechtsbuiten opgesteld gaat worden. Misschien wel op het middenveld dat Kuxu nog een wedstrijdje mag pauzeren.
Nou, dat hoop ik niet.
Nee, dat hoop ik ook
ik
niet.
Ik wilde eigenlijk net zeggen, ik vind één ding vooral belangrijk. Dat ons duo op het middenveld blijft staan. Ja. Want dat vind ik echt, als je ergens niet over hoeft te twijfelen.
Ja.
Bijlo en Trauner ook niet.
Ja,
maar, ja. Sinisterra niet. Maar er zijn eigenlijk 4 spelers waar ik echt, die je altijd blind neerzet.
Trauner, Bijlo, Sinisterra, Kutju, Uisnes.
Ja, 5 ja. Dus, sorry.
Ja, een beetje je as op de spits na dan.
Ja, dus, ja. Dan heb je echt wel 2 keuzes. Rechtsbuiten is een enorme discussie. Linksback heb je natuurlijk gewoon Malasia. Maar goed, die laat wel wat twijfel toe af en toe.
Ja, ja, ik word trouwens... Dat heeft totaal niks mee te maken. Maar ik zie af en toe mensen... Ik zie het steeds vaker voorbij komen. Ik zag het ook bij Rijnmond in de podcast maandag voorbij komen... over dat Feyenoord in de winterstop echt een linksback moet halen... want die hebben ze niet. Ik denk, ja, weet je, het was weliswaar Maccabi Haifa... en die speelde ook met een C-elftal.
Je bedoelt Hendricks.
Maar Hendricks, ja, laat ja, toch elke pot. Keer... Ja, ik snap zeker. Niet, die roep elke keer dat we geen linksback hebben. Zo kill je dus jeugdspelers... op het moment dat je dus niet vertrouwen hebt
precies. In
spelers... die inmiddels al best wel wat bewezen hebben. Sterker nog, ik zou het ook af en toe wel eens aandurven... om Hendricks... het centraal naast Trauner te laten proberen. Want die heeft sowieso meer snelheid dan Senesi. En Senesi zit nogmaals niet in zijn allerbeste vorm. Dus ik snap die roep echt totaal niet. Nee. Zeker met de beschikbare middelen die we hebben. Dan zeg ik van ja...
Nou, dan heb je wel andere posities.
Dan denk ik dat we op zich op andere posities... iets meer focus zouden kunnen leggen. Ja, maar goed, dat is een andere discussie. Oké, hey, ik heb toch nog even een ander vraagje. Ik dacht, ja, het kan zomaar zijn... dat we na 120 minuten op een gelijke stand staan.
Het zou wel echt een doemscenario zijn.
Dat zou niet ideaal zijn. Nee. Nee, zeker niet, omdat ik verwacht dat de tegenstander die we daarna treffen, die zal tegen de amateurs...
Ik zou wel lachen vinden als die voor penalties gaan.
Ja, dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Maar goed, daar ga ik echt niet van uit. Kortom, het zou fijn zijn als we het binnen 90 minuten weten af te maken. Ja. En dat we niet nog extra bonusvoetbal voorgeschoteld krijgen.
Nee. Maar het is een kans.
Maar er is een kans dat wij penalties moeten gaan nemen. En aangezien we dit seizoen maar één penalty hebben gehad, toen is Kukcu achter de bal gaan staan.
Ja.
Ja, dacht ik, ja, moeten we toch eens even na gaan denken. Laten we dat ook hier maar besluiten. We hebben net die Kangaroo Cup besloten. Dus moeten we nu ook maar besluiten wat het rijtje wordt met penaltynemers. Ja. Welke vijf moeten er, puntje bij paaltje, als het zover gaat zijn, moeten achter die bal gaan staan?
Ja. Wie eerst? Rob, jij of zou ik?
Nou, ik wil wel eerst hoor.
Ja?
Nou, kom op. Noem een naam en dan vult Messi je wel aan. En...
Laten we gewoon met Kukcu starten dan.
Kukcu starten.
Kukcu
starten.
Die zal ik al op
en dan Misha.
Oh, zo doen. Oh, leuk. Leuk.
Ja,
leuk
zeg. Nou, ik denk dat het, als je de wedstrijdverloop kijkt, dat de Linse er niet meer in staat.
Ja, ja precies, daar moet je ook over nadenken.
Ja.
Dus ik denk dat de tweede Dessers is.
Dessers, oké. Derde, Rob.
Dan staat op drie.
Arne Slot schrijft mee, hè? Dus denk er goed
over na. Ik weet dat Arne Slot mee
schrijft. Ja.
Gustil.
Gustil, oké. Ja, dan op vier.
Nelson,
oké. Ja, en dan op vijf.
Ja, dat moet iemand zijn die ook een beetje cool is.
Ja.
Ja. En Uisnes.
Dat dacht ik ook aan, ja.
Oké.
Uisnes, ja.
Ja, nou ja, ja dat kan. Ik weet niet of dit lijstje is wat ik zou in brengen. Want
wat denk jij dan, Johan?
Nou, wat ik denk, het maakt helemaal niet uit in deze. Ik vond het heel leuk wat jullie zo proberen.
Je speelt wel even vals wat jij probeert.
Ik heb, dus
zonder dat wij dat wisten, heb jij allerlei cijfertjes erbij waarop je jouw top 5 kan baseren.
Ik waardeer onze creativiteit, Rob.
Nee, dat vond ik leuk.
Nu dat Uisnes van de 400 penalties bij Molde de 3 gemaakt heeft.
Wie weet. Nee, ik heb eens even gekeken van op het hoogste niveau. Althans, zeg maar, in betaald voetbal van al onze selectiespelers. Of ze in het verleden hebben met het nemen van penalties. En of ze dan raak hebben geschoten of mis. Niet. Ik kan je vertellen, in onze selectie zijn er totaal 50 penalties geschoten.
Oké.
Dus dat is best aardig. Het goede nieuws is, daarvan waren er 37 raak.
Nou, goede nieuws. Dat vind ik niet veel.
Nee, dat is niet goed. Nee. Maar daarom het slechte nieuws is dat er dus 13 daarvan misgegaan zijn.
Ja, dat vind ik best voor.
Dan vraag je af, noem eens even dan de doelpunten maken. Nou, ik kan je vertellen in ieder geval dat er maar één iemand in onze selectie een perfecte staat heeft.
Hoeveel uur?
Ja, en die hebben we net genoemd.
Uisnes.
Nee, Kukcu.
Oh.
Die heeft er namelijk één genomen in zijn carrière. Die was raak. Dus nou ja, dat, als je dan eentje met zekerheid op het papiertje moet zetten, is hij het. Dan denk je, Linse heeft er 2 genomen in zijn carrière. 1 geraakt, 1 gemist. Dan heb je het over Alireza, die vergeet ik net. 8 gemaakt, 0 gemist. Dus Alireza ook op dat lijstje.
Oh,
als tweede erbij. Sorry, die vergat ik net. Diemers, ook op het lijstje. 10 gemaakt, 1 gemist. Best aardige statistiek, dacht ik zo.
Die zou best nog wel trouwens in de beker zeker
kunnen invallen.
Dat zou zomaar kunnen. Ja, en zeker op het moment dat je nog niet je wissels hebt verbruikt. Dan zou je dat zomaar als laatste in.
Ik kan inderdaad zeggen van Diemers zo je wil, maar hij heeft wel een goede trap.
Hij heeft een goede trap, ja. Nou, dan kom je inmiddels zo'n beetje bij de spelers die ook wel eens een keertje missen. Dessers, 8 gemaakt, 3 gemist. Niet in de zekerheidje. Nou ja, Bannis heeft 1 genomen, 1 gemist. Dus die moeten we niet doen. Al zou die waarschijnlijk niet gaan spelen. Antonucci, hetzelfde. 1 geraakt, 1 gemist. Ook niet geweldig. Torstra, ik dacht dat hij meer gehad zou hebben. Maar die heeft er maar 3 genomen in zijn carrière. Eentje gescoord, 2 gemist.
Oh, dat weet je nog.
En dan inderdaad, die Uisnes. 7 gemaakt, 4 gemist. Dus ook niet eentje waarvan ik zeg, dat is een zekerheidje.
Op en die heeft wel ongeveer de meeste penalty ervaring.
Die heeft er 11 genomen. Dus die heeft evenveel genomen als Dessers en als Diemers. Ja, en Antonucci 1 gemaakt, 1 gemist. Maar goed, Antonucci gaat toch niet spelen. Want waar die is, niemand weet het. Die gozer is volgens mij volledig afgeschreven. Kortom, het is er niet eentje die je erbij hebt zitten. Ja, misschien Diemers dan nog het meest.
Ja.
Jan Baks. Dus dat zijn dan 2 namen die niet op jullie rijtje stond. Maar die ik in ieder geval wel op het lijstje zou willen zetten. En die denk ik ook misschien normaal gesproken het einde van een wedstrijd wel zouden kunnen halen. Met de wisselmogelijkheden die je hebt. Kortom, ik hoop, als ik dit zo zie, dan word ik hier niet heel blij van. Dus ik hoop dat het niet zo ver komt. En dat we het gewoon in 90 minuten afmaken. Want het is dus geen zekerheidje.
Nee, maar voorspellen.
Goed. Voorspellen? Laten we het gaan doen, zeker.
Ja, we gaan het binnen 90 minuten afhandelen.
Ja.
En dan ga ik voor een... We gaan een 0 ook weer zouden.
Oké, lekker.
0-2.
Ja. 0-2.
Ja.
En nog een grote man die je wil benoemen die het doelpunt maakt?
Nou, Uisnes gaat scoren.
Oké.
En Reece
Nelson. Ja. Lekker,
ja,
lekker.
Ja, dat zeker.
Misha.
Ik ga voor een 1-2. En ik denk dat we echt een zware wedstrijd tegemoet gaan.
Ja.
Dat het echt een strijd wordt die we niet kunnen hebben.
Och.
Maar dat Jaan Baks ons de 1-1 binnenschiet.
Okay.
En dan Cyril Tudesserts
Ja, toch weer onze cup fight. Onze safety car.
Onze safety car. Ons toch weer naar die volgende ronde schot.
Oh. Ja, goed. Ik denk dat, dat we vrij snel... Ze hebben toch geluisterd naar die podcast. Ze hebben die tips van Misha hebben ze opgevolgd. Dat ze in het begin toch maar hun best moeten doen. En dus dat doelpuntje maken, dat gaat gebeuren.
Kijk.
Dus wij maken binnen een kwartier maken we de 0-1. En dat gaat gebeuren door Guus Til. En uiteindelijk gaan zij steeds meer komen. En uiteindelijk in de slotfase, laatste kwartier, maken we de 0-2. En gaan we uiteindelijk met de 0-2 de bus in. En gaan we door naar de volgende ronde.
Helemaal goed.
Ik ben er ook voor. Goed. Hey, dan hebben we het. Dan kunnen we uiteraard gaan we deze wedstrijd ook weer voorspellen in de Kangepool. Ja. Jullie willen natuurlijk weten hoe is het
zeker,
gegaan
hoe is het
afgelopen
gegaan?
Wedstrijd tegen Maccabi. En ook tegen Groningen in de Kangepool. Nou, ik zal het je vertellen, jongens. Ik begin met de wedstrijd tegen Maccabi. Daar waren 4 wedstrijdwinnaars. Die hadden allemaal 24 punten. Netjes, netjes. Nick Rober, Kevin van der Ree,
hey.
Job S. en Jopie Brinkel.
Wel leuk dat Nick...
Leuk dat Jopie...
Nee, ik vind dat niet leuk. Ik heb heel lang met Nick op vak T gestaan.
Oké, okay. Nou, hartstikke leuk.
De groetjes.
Maar ik vind dat Jopie daarbij staat, vind ik eigenlijk ook wel leuk.
Nou, volgende wedstrijd.
Het doet mij heel weinig.
Ja, dat merk ik al. Tegen Groningen werd er beduidend minder gescoord. Er werden heel veel lage scores neergezet. Want ja, wie had dat verwacht dat we niet zouden winnen van Groningen en dit wedstrijdverloop. Nou goed, in ieder geval degene die wel 22 punten had gehaald, was echt heel erg netjes. Richard Kessels, hartstikke mooi.
Oh, netjes.
En dan, ja, dan gaan we naar de klassement.
En wie staat er op 2?
Nou, El Geffen in het algemeen klassement. Maar ja, ook op het tussenklassement is El Geffen inmiddels ook de leider. Ja, het is voor mijn reiskosten is het wel ideaal. Want ik had gezegd, ik ga die prijs die we over het feest moeten besluiten.
Hij woont in jouw dorpje.
Hij woont, het is geen, ik ben het niet aan het manipuleren. Want ik zou het juist wel leuk vinden als iemand anders wint. Maar ja, El Geffen, ja, die doet het gewoon wederom steen goed. Het hielp ook niet dat degene met wie die...
Die
was hem vergeten in te vullen.
Dat
helpt niet.
Ja, dat is van Nest.
Ik ben er eentje even.
Ja, dat helpt.
Maar
Kabi
heb
niet.
Ik neergevuld.
Maar goed, het is...
Vergeten.
Huh? Nou, nog 3 wedstrijden. Dus voor de mensen die denken, ik wil toch nog een gooien. Ik wil toch die El Geffen ontronen. In ieder geval voor het tussenklassement. Dit is je kans. Hey, dan geef ik mijn lijstje weer naar mijn overbuurman.
Yes, ja. Want er zijn weer patrones.
Ja.
En het zijn er 3 dit keer. Het zijn Ilke...
Ja.
De Rots van Zuid, vind ik een mooie naam.
Mooi.
En Leroy, tussen aanhalingstekens, weer terug.
Ja, dat heb ik
Leroy is weer terug.
Leroy is weer terug. Die had ik gezien, die was in het verleden al patron, maar die is weer een tijdje. Dat kan, hè. Je kan natuurlijk even de financiële middelen of whatever, kan je even zeggen. Ik doe even pauze.
Nou, goed, weer terug ben dan.
Maar die is weer terug, dus welkom allemaal bij de club.
Ja, zeker, zeker. En wil je nou ook Patreon worden?
Ja.
Ga dan even naar www.keingeloer.nl/Patreon.
En dan wil ik even nog wat pluggen. Als je dan toch, want ik heb, jullie weten, Maartje Wesley, die maakt natuurlijk altijd die tegenstanders. Die gaat altijd vooruitblikken op zijn wedstrijd. Hij had afgelopen zondag had hij Hans Westerhof, oud-trainer van FC Groningen, maar misschien nog wel belangrijker. Dus degene die uiteindelijk Dennis de Kloeze naar Mexico heeft gehaald.
Ja.
Wesley heeft hem even aan de tand gevoeld aan Hans Westerhof, wat echt een gigantisch leuke vent is. Ik wist het niet, ik ken hem natuurlijk wel.
Hij ziet er wel uit als een gezellige opa.
Dat bleek hij ook echt te zijn. Het was een onwijs leuk gesprek. Dus,
ja.
Er is natuurlijk een stukje voorbeschouwing FC Groningen, dat is minder relevant geworden. Maar het verhaal wat hij daarvoor vertelde over zijn jeugdliefde vroeger, dat hij vroeger ook voor Feyenoord was. Maar ook inderdaad dat hij een zwak voor Dik Advocaat heeft. Maar dus ook wat hij van Dennis de Kloeze vindt. Ik zou hem iedereen aanraden voor de patronen sowieso. En als je nog geen patron bent. Wordt het, dan kan je hem allemaal terugluisteren. Je kan alles wat we ooit gemaakt hebben, kan je terugluisteren.
Zeker.
Dus ja, dat is eigenlijk geen reden dat je het niet doet.
En los van dat, inderdaad, wij hebben gewoon oprecht leuke extra content.
Zo is dat maar net. Nou goed, volgens mij hebben we weer veel te veel geouwehoerd. Ik vond het wel weer gezellig.
Absoluut.
Ik ga ervan uit dat we donderdag de podcast gaan maken.
In euforie,
hopelijk dat we dan zeggen, we zitten weer bij de ballen, de warme ballen. Die bij de UEFA niet altijd even goed gaat. Maar dat wij.
Ik vind wel dat we gewoon inderdaad nu dit bij de KNVB ook moeten doen bij de loting. Jammer dat die man met de snor er niet meer is.
Die is er nog wel.
Die is er nog wel, maar die doet niet meer de loting.
Oh, doet hij die loting niet meer?
Zonde.
Maar wat moeten we doen?
Ongeacht
wat de uitkomst is.
Gewoon PSV uit Ajax uit dat we dan.
Dat we dan zeggen, ja,
gewoon één veto van nee. Maar even opnieuw.
Precies. Dat we even we zetten joker in.
We moeten thuis.
Ja, ik ben voor. Nou, mensen, tot donderdag.
Tot donderdag.